Het was ergens in 2005. Stefano zal een jaar of 15 zijn als hij zich voor het eerst aanmeldt bij een online casino. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Voordat hij het weet, heeft hij zijn eerste geld ingezet. Sportweddenschappen, dat is zijn ding. Vooral voetbal en tennis. Het begint met kleine bedragen. Wat wil je? Als 15-jarige heb je geen duizenden euro's te besteden. Maar naarmate zijn inkomen groeit, groeien ook zijn inzetten. Dankzij de app van het online casino kan hij overal en altijd een gokje wagen. Er is immers altijd wel ergens een sportwedstrijd aan de gang. Als er in Europa niet wordt gevoetbald, dan is er nog wel Zuid-Koreaans volleybal. En wat te denken van korfbalwedstrijden? Daar kun je natuurlijk ook prima op wedden. En zo vergokt Stefano over een periode van 10 jaar zo'n 200.000 euro. Dit is de Casino Chaos. Een podcast van mij, Segert van der Linden, in samenwerking met casinozorgplicht.nl. In deze podcast hoor je het verhaal van de online gokwereld voor 1 oktober 2021. Op die datum werd online gokken legaal in Nederland. Maar ook voor die tijd waagden meer dan 1,5 miljoen Nederlanders wel eens een online gokje. Soms met grote gevolgen. Aflevering 2. Online gokken op je 13e? Een makkie. In deze tweede aflevering ga ik dieper in op de juridische kant van het verhaal. Want hoe kan het dat je je in Nederland zo makkelijk kon aanmelden voor een online casino? Zelfs als je 15 bent, zoals Stefano. Stefano is trouwens niet zijn echte naam. Om de privacy van zijn familie te beschermen, wil hij graag anoniem zijn verhaal doen. Als Stefano zich aanmeldt voor het online casino, is dat in Nederland nog illegaal. Toch kan het goed zijn dat het casino waar hij zich aanmeldt wel een vergunning heeft. Al in 1994 neemt het Caribische eilandstaatje Antigua en Barbuda de Free Trade and Processing Act aan, waardoor online casino's een vergunning kunnen krijgen. In Europa is Malta het eerste land dat online gokken legaliseert. Dat doet het al in 2001. Advocaat Pepijn Leheu is gespecialiseerd in gokzaken. Hij vertelt dat begin deze eeuw eigenlijk alle online casino's beschikbaar waren voor Nederlandse gokkers.
Later zijn wel bijvoorbeeld IP-adressen geblokkeerd en hebben sites zich onder de druk van de kansspelautoriteit teruggetrokken. Hè? Maar zeg maar voor die fase waren eigenlijk gewoon bijna alle goksites op de wereld vrij beschikbaar voor Nederlanders. En dan, dan maakt hij gewoon een account aan met je e-mailadres. En kon je gewoon spelen op honderden sites minstens wereldwijd. En soms deden ze ook wel een soort van KYC, Know Your Customer. Hè? Dat je bijvoorbeeld als je wilde uitcashen je paspoort moet opsturen of zo. En dan weet ze dat je Nederlander bent. Maar dat was voor over het algemeen geen reden om je niet te laten spelen.
Dat vertelt ook Edwin Groothuis. Op de middelbare school speelt hij regelmatig een potje poker met zijn vrienden. Dat is dan nog vrij onschuldig. Op een slechte dag verlies je misschien een paar euro. Maar via een vriend leert hij online pokeren kennen. Let wel, Edwin is dan 13.
Een maatje van mij die gokte online, die pokerde veel online. En dat was zijn bijbaantje. Wij waren allemaal aan het kranten lopen. Of de ander was in de supermarkt als vakkenvuller bezig. En hij was aan het pokeren en hij verdiende daar zijn geld mee. En toen triggerde dat iets bij mij dat ik dacht, nee, maar dat kan ik ook en dat wil ik ook. Mm-hmm. Ik zag toen de tijd veel mensen online op tv. Ja. Veel reclame over high stakes poker. En dan zaten mensen met honderdduizenden dollars aan tafel te pokeren. En toen dacht ik, ja, maar dit gaat mijn leven worden.
Was het moeilijk om je aan te melden?
Nee. Eigenlijk niet. Toen de tijd had je nog geen ID-kaart nodig of paspoort of DigiD of wat dan ook. Als jij op een bepaalde manier geld online kon krijgen. En dat kon al zo makkelijk met een Paysafe-kaart. Als je met cashgeld naar de benzinepomp ging, dan kon je een Paysafe-kaart halen en dan had je online saldo. En dan kon je eigenlijk spelen wat je wou.
Voor het online casino maakte het dus niet uit of je uit een land kwam waar online gokken illegaal was. Sterker nog, ze deden niet eens een fatsoenlijke leeftijdscheck. Advocaat Pepijn legt uit hoe dat kon.
Helemaal aan het begin waren er misschien nog helemaal geen vergunningen.
Mm-hmm. Ja,
nou,
natuurlijk.
Toen kwam, kwam het op, online gokken. Waren er natuurlijk jurisdicties die makkelijk waren. Misschien waren ze al makkelijk of misschien maakten ze zichzelf makkelijk om bepaalde business aan te trekken. Denk aan Malta, Gibraltar, Cayman-eilanden.
Ik kan voorstellen dat dat voor een land ook misschien interessant is om die casinos allemaal binnen te halen.
Ja,
dus, met de belasting die erbij komt. Ja.
Precies, dus daar vestigden ze zich vaak. Ja. En daar waren ze dan vaak juridisch gevestigd. Dat wil nog niet zeggen dat ze daar ook feitelijk gevestigd waren. Of daar kun je natuurlijk hele lange juridische discussies over hebben.
Precies, brievenbusfirma's en zo. Dat soort
waar zit de directeur, waar staan de servers, waar staat de random number generator? Is ook nog maar de vraag hoe je dat bepaalt. En dan hadden ze bijvoorbeeld een vergunning in bijvoorbeeld Malta, vaak in Europa. En waar zeiden zij zoiets, wij zijn een Maltese bedrijf, we bieden iets op het internet aan. Elke klant mag die dienst afnemen.
Zo kan het dat meer dan 1,5 miljoen Nederlanders voor oktober 2021 een gokje wagen in een online casino. Hoe legaal was dit? Nou, dat valt te bezien. In de rechtszaken die tot nu toe zijn aangespannen, beroepen de casino's zich op het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EU.
Ja, en dat is natuurlijk niet zo gek dat ze zich daarop beroepen. Waarom zou een Nederlandse consument niet bij een Maltese dienstverrichter een dienst mogen afnemen? Dus in beginsel mag dat, maar dan zijn er bepaalde uitzonderingsgronden. Je hebt natuurlijk een exceptie die te maken heeft met gezondheidszorg bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus er zijn ook zeker procedures over gevoerd al lang, lang geleden. Ver voor ons vergunningssysteem.
Ja.
Dat er dus aanbieders waren die zeiden, ja, wij zijn legaal, we mogen dat aanbieden. Vrij verkeer van diensten, dat Nederland zei, dat mag niet. En dat was nog niet zo zwart-wit als het soms lijkt.
En dat blijkt, want in verschillende zaken heeft de rechtbank dit argument over het vrije verkeer van diensten binnen de EU van tafel geveegd. Dat vrije verkeer gaat namelijk niet altijd op, legt advocaat Pepijn Leheu uit.
Nou, die argumentatie is dus dat uitzonderingen mogelijk zijn. Hè?
Mm-hmm.
De bedoeling is een interne markt in Europa, maar in sommige gevallen kun je een uitzondering krijgen. Bijvoorbeeld uitzonderingen met betrekking tot gezondheidszorg. Als je dus wel inderdaad die verslavingszorg en ook de verplichtingen rond de verslavingszorg goed inricht en echt handhaaft, dan heb je daar dus een redelijk argument om te zeggen, ja, in dienst van de gezondheidszorg is het nodig. Je zou daar andere dingen bij kunnen betrekken, zoals witwas, toezicht op financiële verkeer, transparantie, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar daar zit dan wel aan vast, zeg je dan ook bijvoorbeeld dat Malta dat niet goed doet. Hè? Je zou
precies,
natuurlijk ook kunnen zeggen, Malta is een EU-lidstaat. We verwachten dat die ook redelijke wetten en regels heeft.
In Nederland hebben casino's een zogenoemde zorgplicht. Ze moeten de gokkers in de gaten houden en, waar nodig, proberen het gokgedrag niet problematisch te laten worden. Zo kunnen ze de hoogte van inzetten, de gokfrequentie en het bijstorten monitoren. Als dat nodig is, moet het casino ingrijpen. Aangezien veel van de buitenlandse casino's deze zorgplicht niet nakwamen, is hiermee, volgens de rechter, het beroep op het vrije verkeer van diensten niet geldig. De casino's waren dus, volgens de meeste rechters, illegaal. Maar hoe zat dat met de gokkers? Mensen als Stefano en Edwin, was wat zij deden wel legaal?
Nee, wet op de kansspelen, daar stonden natuurlijk een aantal artikelen van dingen die niet mochten, hè, strafbepalingen. Mm-hmm. En daar stond, dus natuurlijk was het een misdrijf om kansspelen aan te bieden. Maar het was ook een overtreding om eraan deel te nemen. Ja. De praktijk is natuurlijk dat in de handhaving worden keuzes gemaakt. En helemaal als je dan dus enorm capaciteitsgebrek hebt, wat de kansspelautoriteit ook had. Dus een boete voor een deelnemer, wat dus wel kan. Hè, het is een overtreding, een economisch delict. Ik heb hem nog nooit gezien in het wild. Nee. En ik betwijfel of hij ooit is opgelegd.
In theorie hadden gokkers ook een aantekening op een strafblad kunnen krijgen. Maar zoals gezegd, dit is in de praktijk nooit gehandhaafd. Pepijn heeft wel een idee waarom.
Ten eerste had de kansspelautoriteit geen capaciteit. En ten tweede was denk ik ook niet hun bedoeling om de gemiddelde burger aan te vallen, maar om de gemiddelde burger te beschermen.
De casino-chaos wordt gemaakt in samenwerking met casinozorgplicht.nl. Op casinozorgplicht.nl vind je alles wat je moet weten over zelfbescherming tegen overmatig gokken. Ook lees je het laatste nieuws over de rechtszaken tegen casino's. En twijfel jij om je verloren geld terug te vragen bij een casino zonder vergunning? Kijk dan vooral op casinozorgplicht.nl. Inmiddels is er in een aantal rechtszaken uitspraak gedaan. Waaronder de zaak van Stefano, de gokker die 200.000 euro vergokte met voetbal, tennis en Zuid-Koreaans volleybal. Stefano vertelt me dat het een heftige tijd was. In aanloop naar de rechtszaken kwam alles weer boven. Het gokken, de verliezen, de heftige emoties. Maar het was niet voor niets. De rechter bepaalde dat Stefano zijn verloren geld terug moest krijgen. Stefano is niet de enige die door de rechtbank in het gelijk is gesteld. In de eerste aflevering vertelde ik al over de gokker uit Hengelo die ruim 6,5 ton terug moet krijgen van goksite Unibet. Inmiddels bereiden verschillende advocatenkantoren een massaclaim voor. Hiervoor melden zich al duizenden gokkers. Advocaat Pepijn Leheu bereidt geen massaclaim voor. Er zitten wat hem betreft te veel haken en ogen aan.
Ik denk eigenlijk dat deze claims daar niet zo geschikt voor zijn, omdat elke claim toch zijn eigen feitencomplex heeft. Kijk, om een voorbeeld te noemen, stel je voor, Google lekt data van 10 miljoen mensen. Dat is misschien heel geschikt voor een massaclaim. Dan zeg je, oké, 10 miljoen mensen, precies hetzelfde gebeurt. Dit en dit en dit is van ze gelekt. Hè, dezelfde velden waarschijnlijk uit de data die Google van ze heeft. Die schade, ja, die gaan we abstract bepalen. Wij denken dat het €300 per persoon is. En dat gaan we voor een miljoen mensen eisen. Dat is duidelijk te zien hoe dat geschikt is voor een massaclaim. In dit geval heb je spelers die bijvoorbeeld heel veel gewonnen hebben. Je hebt spelers die heel veel verloren hebben. Je hebt spelers die alles keurig van je bank hebben overgemaakt. Je hebt spelers die misschien wel via PCF-kaarten hun zwarte geld hebben ingezet. Je hebt spelers die misschien nooit geld hebben gestort, maar geld overgekregen hebben gekregen van andere spelers. Dan heb je aan de andere kant aanbieders in Malta of in de Cayman-eilanden of in de Seychelles. Dan heb je sommige aanbieders die zich heel duidelijk op de Nederlandse markt hebben gericht. Heb je andere aanbieders die misschien in 6 andere Europese landen vergunning hebben en hele afdelingen hebben over verslavingszorg. Dus er zijn heel veel elementen die toch wel heel persoonlijk en heel verschillend zijn. En dat maakt de zaak minder geschikt voor een massaclaim. Dat ze er niet super geschikt voor zijn, wil niet zeggen dat het niet kan natuurlijk.
Pepijn vertegenwoordigt wel veel gokkers en hij is benaderd door een zogenaamde procesfinancier.
De meeste rechtszaken zijn individueel. Hè. Je gaat naar een advocaat, je betaalt de advocaat, hè, vaak veel geld, en dan voert hij een rechtszaak voor je. Als je hem wint, als het een civiele zaak is, wil nog niet zeggen dat je geld hebt. Hè. Dan moet je nog invorderen. Nou, dit soort claims, die hebben wel heel veel onzekerheden. Het zijn hele onzekere rechtszaken. Aan de andere kant zijn het hele dure rechtszaken. Omdat je doet een rechtszaak tegen een buitenlandse grote partij die eerst vaak jarenlang probeert weg te duiken. Vaak met hulp van de overheden van de landen waar ze gevestigd zijn. Als het dan eindelijk lukt, zij hebben ongelimiteerd geld om te procederen. En als dat dan uiteindelijk ook lukt, na zoveel jaar blijk je misschien een vonnis te hebben met een lege vennootschap erom die op een advocatenkantoor in Malta zit en die helemaal nooit iets gaat betalen. Dus het zijn en dure zaken en een hele onzekere uitkomst. Precies. Nou, dat soort zaken zijn vaak geschikt voor procesfinanciering, waarbij dus een investeerder zegt van, nou, ik wil dat risico wel dragen. Dus niet elke gokker die veel geld verloren heeft, die moet dus nu heel veel geld aan een advocaat gaan betalen om heel misschien over zoveel jaren geld terug te krijgen. Maar dan zegt ze, oké, ik ben bereid dat allemaal te betalen, daarin te investeren. Als het dan lukt, ja, dan wil ik wel een flink percentage. En dat is dan misschien ook redelijk. Hè? In zo'n geval, kijk, als het een hele zekere zaak was, dan doe je dat natuurlijk niet. Maar juist in zo'n onzekere zaak, waar niet alleen de inhoud, maar ook de invordering heel onzeker is. Ja, dat kan zeker wel hiervoor geschikt zijn. En kijk, advocaten in Nederland, die werken niet no-cure-no-pay. Maar een investeerder die mag dat in principe doen, ja.
Pepijn noemde het al even. Als een gokker zijn zaak wint, is het nog maar afwachten of en wanneer hij uitbetaald wordt. Soms gaat het snel. Stefano had zijn geld na een paar weken al op zijn rekening staan. Maar soms is het veel ingewikkelder om uitbetaald te krijgen. Waarom eigenlijk?
Als je gewonnen hebt, dan heb je misschien een vage vennootschap op de Seychelles. Of misschien een iets minder vage vennootschap. Dan denk je van, nou, dit is een bekende naam. Die bieden nog steeds overal dit spel aan. Maar dan blijk jij 8 jaar geleden gespeeld te hebben bij een hele andere vennootschap die dezelfde naam gebruikte. En de huidige naam, hè, de huidige, ik noem maar wat, Unibet of PokerStars, ja, die zeggen, wij hebben niks te maken met die vennootschap die toen Unibet.eu runde. Wij zijn namelijk Unibet.nl en we weten niks van Unibet.eu.
Het is ook allemaal nog niet zo helder als het in eerste instantie lijkt. Stefano is in zijn gelijk gesteld door de rechter. En ook in verschillende andere zaken heeft de rechter bepaald dat een casino het geld moet terugbetalen. Maar er zijn ook zaken waarbij de rechter het casino in het gelijk heeft gesteld. Om meer helderheid te krijgen, hebben de rechtbanken van Amsterdam en Noord-Holland de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van ons land, een aantal vragen voorgelegd.
De eerste vraag is al, mag een Nederlands consument niet toch bij zo'n andere aanbieder in Europa, die wel een Europese vergunning heeft, spelen, dat vrije verkeer van diensten waar we het eerder over hadden? Waarschijnlijk is het antwoord nee, maar er zijn misschien ook weer verschillende smaken in. Kijk, stel je voor, ze hebben zich echt op de Nederlandse markt gericht. Oké. Maar stel je voor, ze wisten niet eens dat je uit Nederland kwam. Misschien heb je wel een VPN gebruikt. Dus ook dat kan weer op andere manier beantwoord worden. Nou, neem even aan dat ze toch fout zijn. Dan is weer de vraag, is zo'n overeenkomst dan nietig? Was hij vanaf het begin, bestond hij eigenlijk niet? Of was hij in strijd met de wet en bestond hij daar niet? Moet je hem actief vernietigen? Of is hij misschien toch geldig? Je hebt ook dus Nederlandse rechtbanken die hebben gezegd, dat online gokken, dat doen nu, hoeveel zijn? 1,5 miljoen mensen?
Mij, ik heb het in mijn voice-over gezegd. Volgens mij waren het 1,6 miljoen mensen.
Dus dat wordt niet meer als onrechtmatig beschouwd. En dan zegt zo'n rechter van, nou, ik vind eigenlijk dat zo'n overeenkomst wel geldig is. Voor zover hij niet specifiek consumentenrecht schendt of zo. Nou, stel je voor, dat is wel nietig. Betekent dat altijd dat je al je geld terug moet krijgen? Ik noem maar een voorbeeld. Stel je voor, een schilder komt je huis schilderen. En die geeft je een mooie factuur en een contract. Maar blijkt helemaal niet bij de KVK ingeschreven te zijn.
Ja.
Dus stel dat contract is nietig. Maar je huis is wel geschilderd.
Precies. Ja.
Zou je al je geld terug moeten krijgen? Misschien, maar dat is een, ja, dat is een vraag.
Die nu beantwoord moet gaan worden, zeg maar. Ja,
ja, dat is wat ik bedoel. Niet alles is zo zwart-wit. Nee, en precies. Niet elk feitencomplex is hetzelfde. Maar ik denk dat de kans nog steeds wel redelijk groot is dat er een nietigheid uitkomt. En ik denk ook wel dat er een redelijke kans is dat betekent dat mensen moeten worden terugbetaald. Maar als het super duidelijk was, dan had het natuurlijk niet bij de Hoge Raad gelegen. Nee, en hadden rechtbanken daar niet anders over gedacht.
De uitspraak van de Hoge Raad wordt in oktober verwacht. In de tussentijd liggen alle zaken rondom het terugeisen van online gokschulden stil. Het klinkt natuurlijk heel mooi. 2 ton terugkrijgen, of zelfs 6,5 ton. Maar toch zijn er ook gokkers die twijfelen of ze het casino moeten aanklagen. Een van hen is Edwin Groothuis, de voormalig pokerspeler die je eerder hoorde.
Voor mij is het ook nodig geweest op een bepaalde manier, hoe gek het ook klinkt, om dat geld te verliezen en te accepteren dat ik het geld kwijt ben. Ja, dat klinkt misschien heel dubbel. En daarom zeg ik ook, ik zit er een beetje dubbel in. Het is niet, ik ben niet zwart of wit. Het is een heel, heel grijs gebied ook in mijn brein hierin. Dat ik denk, ja, stel ik zou nu in één keer een zak vol met geld terug kunnen krijgen via een advocaat die zegt, ik wil maar zoveel procent en dan mag jij de rest van jouw verlies mag je weer terug. Dat klinkt wel aantrekkelijk. Maar aan de andere kant gaat het ook wel een beetje tegen mijn principe in dat je dat ik mijn verlies heb geaccepteerd. En dat is een beetje het gevaarlijke, vind ik, zeker voor gokverslaven. Als je zegt dat je het geld nog weer terug kan winnen op een bepaalde manier, eigenlijk, zo zie ik dat, vind ik dat ook wel weer risico's met zich meebrengen. En zeker als ik dan bedragen om me heen zie, en ook jongens waar ik vroeger ook mee heb gespeeld, en die krijgen in één keer 1,5 ton terug, of dat kan life-changing money zijn.
Mm-hmm.
Als in, als jij Jan Modaal bent en je krijgt 1,5 ton op je rekening, nou, dan gaat er wel wat veranderen. En als gokverslaafde is dat een van de gevaarlijkste dingen die kan gebeuren, denk ik. Ik denk dat mensen hierdoor ook terugvallen in oude patronen. Dat risico is niet heel klein, denk ik.
Je luistert naar De Casino Chaos. Mijn naam is Zegert van der Linden en ik maak deze podcast in samenwerking met casinozorgplicht.nl. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast bij Podimo, Spotify of elk ander groot podcastplatform. Kamp jij of iemand in je omgeving met een gokverslaving? In de show notes vind je een link naar een hulporganisatie. Wat kan een verslaving je kosten, behalve heel veel geld? Op welke manieren kun je gokverslaafd raken en hoe kun je er weer vanaf komen? Dat hoor je in aflevering 3 van De Casino Chaos.